Goedemiddag gemeente, mijn naam is Marleen de Sterke en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die deze dienst thuis of op een andere plaats met ons meebeleven. De dienst wordt geleid door dominee Wim Vermeulen, onze wijkpredikant, en het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. Dat staat er niet bij, maar dat is namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst en laten we die... Sorry. Oh ja, er is een borrel na afloop voor iedereen die hier is. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst en laten we die staande beginnen.
Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. We pakken de draad van de catechismus weer op in deze middagdiensten. En... het gaat vanmiddag over wat wij geloven over de kerk. De kerk, het huis van God. De plek waar we mogen schuilen bij hem. Daarover gaat Psalm 27. We zingen de coupletten 1, 2 en 4.
Thank you.
bidden we samen dat God met zijn geest vanmiddag heel dicht bij ons is, hier in de kerk of als je op afstand met ons bent verbonden. Laten we bidden. Heer onze God, wij zijn hier om uw aangezicht te zoeken. Dat legt de psalm die we net zongen in onze mond en zo is het. We verlangen naar een woord van u. Een woord dat ons raakt in het hart. Een woord dat ons recht op onze voeten zet. Een woord dat ons richting geeft. Wij danken u, Heere God, dat wij hier mogen zijn, op deze plek. Dit huis van u, al zo lang, een getuigenis van uw aanwezigheid in deze stad. Want dat wij u zoeken, dat is niet iets dat wij bij onszelf begint. In ons hart is een stem die zegt, zoek mij. Ook dat wist de oude psalmdichter al. En wij weten het ook. Als het aan ons lag, waren wij hier misschien wel niet. Maar iets in ons hart zei, kom naar deze plek, hier moet je zijn. Hier klinken de woorden van het eeuwige leven. Hier gebeurt de kerk. Hier gebeurt een geheim dat eigenlijk met geen woorden te vatten is. En wij bidden u dat vanmiddag daarvoor onze ogen opengaan. En onze oren. En ons hart. Dat wij begrijpen en beseffen, voelen en ervaren wat het betekent dat er een kerk is in deze wereld en dat wij daarbij mogen horen. Wat een groot en vrolijk geheim dat is. Zegen ons als we uw woord openen. Zegen ons als we het belijden van de kerk proberen te spellen. En help ons u te dienen in de week die voor ons ligt, met hoofd, hart en handen. In Jezus' naam. Amen. We openen samen het woord van God op twee plekken. Johannes 19 en Matthäus 18. Aansluitend uit het belijden van de kerk, de zondag uit de catechismus, die gaat over wat het betekent om te geloven in de kerk. En daaromheen telkens een lied dat zingt wat het betekent om bij de kerk te horen of wat de kerk is. Gezang 303. Horen wij het woord van God vanuit Johannes 19. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster Maria, de vrouw van Clopas en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling, dat is je moeder. En vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Toen Jezus wist dat alles was volbracht en om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Er stond daar een vat water met azijn. Ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. En hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Het was voorbereidingsdag. De Joden wilden voorkomen dat de lichamen op Sabbat, en nog wel een bijzondere Sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. En daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden, en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. En vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien. En zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en hij wil dat u dat ook gelooft. Zo ging de schrift in vervulling. Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden. Een andere schrifttekst zegt, ze zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken. En na die gebeurtenissen vroeg Jozef uit Arimathea, die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toegegaan was, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 litra. Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een olijfgaard en daar was een nieuw graf waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. Tot zover de eerste lezing. Tweede lezing uit Matteüs 18. Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder 4 ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je hen voor de gemeenschap behouden. Luisteren ze niet, neem dan 1 of 2 anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van tenminste 2 getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie, al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. Al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals. Als 2 van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar 2 of 3 mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Woord van God. Uit het belijden van de kerk zondag 21. Wat geloof je over de heilige algemene christelijke kerk? De Zoon van God heeft voor zichzelf uit alle mensen een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. Die één is in het echte geloof. Hij brengt die vanaf het begin van de wereld tot het einde door zijn geest en woord bij elkaar. Beschermt en onderhoudt ze ook. En van die gemeente ben ik een levend lid en ik zal dat eeuwig blijven. Wat bedoel je met de gemeenschap der heiligen? De gelovigen hebben gezamenlijk en ieder persoonlijk als leden van zijn lichaam deel aan de Heer Jezus en aan al zijn schatten en gaven. Ook moet elke gelovige zich verplicht voelen om zijn gaven vrijwillig en vol blijdschap in te zetten tot nut en zaligheid van de andere leden. Wat geloof je over de vergeving van de zonde? Dat God vanwege de betaling van Christus nooit meer aan mijn zonde wil denken. En ook niet aan mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang moet strijden. Maar uit genade geeft Hij mij de gerechtigheid van Christus, zodat ik nooit meer door God veroordeeld zal worden. In je liedboek vind je een heel rubriekje met liederen over de kerk. De eerste hebben we net gezongen, dat is 303. Maar als je doorblaadt naar 316, dan is dat het lied waarover Gerrit Christiaan straks na de preek een koraalbewerking van Bach speelt. Blijf bij ons, Jezus, onze Heer. Maar ga je dan ook naar de kerk? Een mengeling van verbazing en ongeloof was te horen in de reactie van Marits collega. Marit had haar zojuist verteld dat ze de laatste tijd nogal intensief bezig was met het christelijk geloof. De Bijbel, allerhande boeken en podcasts. Het was haar allemaal mateloos gaan boeien en het kon haar niet snel te veel zijn. Maar ga je dan ook naar de kerk? Ja, sinds kort wel, had Marit geantwoord. Vind je dat vreemd dan? Nou, had haar collega geantwoord, eigenlijk wel ja. Ik bedoel, ik wil je natuurlijk niet beledigen, maar de kerk, daar wil je toch niet gevonden worden? Het lijkt me er onnoemelijk saai met alleen maar oude mensen en al die achterhaalde opvattingen. Ik ken jou als een slim en vooruitstrevend iemand. Wat moet je daar dan? Marit wist even niet wat ze moest zeggen. Ze keek naar Bart, een andere collega, aan de overkant van de tafel. Bart gaat zijn hele leven al naar de kerk, dat wist ze. Maar Bart leek ineens heel druk bezig en niet van plan om zich in het gesprek te mengen. Nou ja, antwoordde ze uiteindelijk, dat mag je denken. Ik vind het in de kerk gewoon fijn. Een beetje beduust had ze dat geantwoord. En daarmee was het gesprek voor nu even afgelopen. De kerk, gemeente van Christus, dat is nogal een thema. Als je in een omgeving waarin dat bepaald niet vanzelfsprekend is, duidelijk maakt dat je wel eens naar de kerk gaat, dan heb je net als Marit nog alles wat uit te leggen. Maar ook binnen de kerk kan over het thema kerk zomaar een heleboel verlegenheid bestaan. Er kunnen goede redenen zijn om net als Bart bij een gesprek over de kerk even de andere kant uit te kijken. Als je het nieuws volgt over de christelijk gereformeerde kerken die op scheuren staan, over de dienstenorganisatie van onze eigen protestantse kerk, waar een hoop over te doen is, over krimpende gemeentes, kerksluitingen, misbruik, verdeeldheid over vrijwel elk denkbaar thema en weet ik niet wat nog meer, dan vergaat je de moed om grote woorden over de kerk te spreken. Maar toch gaat de catechismus daarin niet met ons mee vanmiddag. In zondag 21 klinken juist hele grote woorden over de kerk. Dat kan natuurlijk op een bepaalde manier ook niet anders. Ik bedoel, de catechismus legt gewoon de apostolische geloofsbelijdenis uit. En die schuwt ook geen grote woorden over de kerk. Over de kerk wordt gezegd dat ze heilig is. Algemeen, christelijk. Een gemeenschap der heiligen zelfs. Dat zijn inderdaad hele grote woorden. Maar lopen die woorden niet maar al te vaak stuk op de praktijk? En is het niet veel eerlijker om te zeggen dat de kerk gewoon ook maar een zootje ongeregeld is? Zomaar een dak boven wat hoofden. En alles wat je meer zegt, dat is eigenlijk al snel te veel. Nou ja, dat hangt er vanaf waar je begint. En daarin maakt de catechismus meteen al een hele beslissende keus. De catechismus begint als het over de kerk gaat, namelijk bij Christus. Kijk maar. Wat geloof je over de heilige algemene christelijke kerk? Dat de Zoon van God uit alle mensen een gemeente tot het eeuwige leven heeft uitverkoren. Daar begint het dus mee. De kerk is een beweging in deze wereld die heeft zijn startpunt niet in een of ander menselijk initiatief, maar in Christus. Hij is de initiatiefnemer, zo zou je kunnen zeggen. En hij doet dat, zegt de catechismus er ook nog bij, voor zichzelf. Je merkt, de catechismus doet wel erg haar best om een dam op te werpen tegen die onweerstaanbare neiging van ons om het altijd maar weer over ons te willen hebben. Voor we het weten praten we, zodra het over de kerk gaat, over onze gemeente of over mijn kerk. Nee, zegt de catechismus, begin nou eens bij het begin. Begin nou eens bij de Zoon van God. En houd je denken over de kerk ook groot. De kerk is, als je erover nadenkt, iets enorms. Iets dat eigenlijk niet had kunnen bestaan. Het grootste godsbewijs, zei een van mijn docenten tijdens de theologieopleiding ooit, is dat er in Nederland nog een kerk bestaat. Als je iets van de Nederlandse kerkgeschiedenis weet, kun je dat alleen maar beamen. Op weinig plekken in de wereld is de kerk zo verdeeld als in ons land. Maar de catechismus wil het daar niet over hebben. Die zoomt nog veel verder uit. Die focust niet op één land of op één werelddeel. Nee, die zegt meteen dat Christus vanaf het begin van de wereld tot aan het einde zijn gemeente bij elkaar brengt. Je merkt, de tijd en de ruimte die kun je nauwelijks verder oprekken als in dat zinnetje. Vanaf het begin van de wereld tot aan het einde. Het gaat dus om de wereld. En om de wereldgeschiedenis. En daarvan is de kerk het hart. Als je iets van het geheim van de kerk wil begrijpen, dan moet je daar beginnen. En ik dan, zeg je misschien, heeft dit allemaal ook nog iets met mij te maken? Zeker. In antwoord 54 komt het woord ik 2 keer voor. Maar kijk maar, pas in de laatste regel. Jij en ik, wij komen zeker aan de orde, maar op de goede plek. Ik denk dat dat met name voor protestanten best een heilzame correctie is. Wij staan in een traditie waarin het woord kerk, om het even zo te zeggen, nogal aan inflatie onderhevig is geraakt door de tijd heen. Niet dat dat nou per se de bedoeling was. Dat merk je eigenlijk heel erg aan de catechismus. En dat is toch eigenlijk ook een heel protestants document. Het was niet de bedoeling om steeds kleiner over de kerk te gaan denken en spreken, maar het is op de een of andere manier toch zo gekomen. En ga maar eens bij jezelf na. De kerk, dat is voor ons al snel een groep van gelijkgezinden die met elkaar een gemeente opzet en in stand houdt. Een plek waar je het hopelijk een beetje goed hebt met elkaar, waar je opgebouwd wordt in je geloof. En zo niet, dan zoek je gewoon een andere plek. Maar als je zo over de kerk denkt en daar dus begint, bij ons en wat wij ervan maken, dan kan dat ook zomaar heel ingrijpende gevolgen hebben. Als je te snel ik zegt en wij, en vergeet dat de kerk begint bij Christus, dan maakt dat je geloof niet sterker, maar uiteindelijk alleen maar zwakker. Ik kwam een interview tegen met een dertiger die opgroeide in de reformatorische wereld. In zijn studententijd hier in Utrecht bij een evangeliegemeente terechtkwam, maar nu niet meer gelooft. Dat zag er aanvankelijk helemaal niet zo uit dat het die kant op zou gaan. Integendeel, lange tijd ging hij helemaal voor God en wijdde hij zijn hele leven aan bijbelstudie, aan gebed. Geloofde hij vast dat hij in rechtstreeks contact stond met de Heilige Geest. Maar rond zijn 30ste knapte er iets. Een soort geloofsburn-out zou je het kunnen noemen. Hij schrijft: ik was eigenlijk steeds bezig om mijn emoties op een rij te zetten. En te kijken of ik wel voldoende gericht was op God en op de vervulling met de Heilige Geest. Als mijn gebedsleven intensief was, dan voelde dat geestelijk oké. Maar zodra dat wat terugliep, voelde ik de leegte. En kwam ook het zelfverwijt. Het was een voortdurend gevecht om mijn persoonlijke geloofsbeleving op niveau te houden. En op een gegeven moment knapte er iets en lukte dat niet meer. Je merkt, en misschien herken je van dit verhaal wel iets, dat als je te snel en te vaak ik zegt en niet meer gedragen wordt door de kerk met een grote K en door de grote woorden die over de kerk gezegd moeten worden, dan kun je met je persoonlijke geloof ook zomaar in de problemen raken en schipbreuk leiden. Steeds maar weer teruggeworpen worden op jezelf. Steeds maar denken dat de kerk en het geloof van jou afhangen. Daar bezwijk je onder, vroeg of laat. En dat is nou met recht zonde, want dat hoeft niet. De kerk begint niet bij ons. Die begint bij Christus. En zoals de catechismus bijna uitdagend formuleert, bij het begin van de wereld. Wat zou met dat laatste nou bedoeld kunnen worden? Ik heb daar eens wat op zitten broeden van de week. En ik weet het eerlijk gezegd nog steeds niet helemaal. hoe je de kerk al bij het begin van de wereld zou kunnen situeren. Maar misschien kan het dit zijn. Bij het begin van de wereld, dan denk je natuurlijk aan wat ons verteld wordt in de Bijbel over de schepping. En over Adam bijvoorbeeld, die op zoek is naar een levenspartner. Maar die in tegenstelling tot de dieren er geen eentje vindt. En wat gebeurt er dan? Dan laat God een diepe slaap op Adam vallen. Hij opent zijn zijde en hij neemt daar een rib uit weg. En, zegt Genesis 2 dan, dan bouwt hij uit die rib een vrouw. En vanaf dat moment heeft ook Adam, de eerste mens, een levenspartner. Voor moderne mensen is dit natuurlijk wel een verhaal waar je even op moet kauwen. En misschien wel een beetje om moet glimlachen. Maar ik zou zeggen, leg het niet te snel aan de kant. Want er is een hele opvallende parallel met hoe de evangelist Johannes schrijft over de kruisiging van Jezus. We lazen het in Johannes 19. Johannes laat in zijn evangelie op allerlei manieren zien dat Jezus de tweede Adam is. En hij vertelt ook als enige dat Jezus na zijn dood in zijn zij wordt gestoken door een speer. Zoals de zijde van de eerste Adam werd geopend, zo ook de zijde van de tweede Adam. Uit de zijde van de eerste Adam werd een rib genomen. En daar vormde God Eva uit, een vrouw. Uit de zijde van de tweede Adam stromen bloed en water, lezen we. En dat deed veel kerkgangers denken aan de doop en aan het avondmaal. Die twee grote sacramenten die het hart vormen van de kerk. Water en bloed stromen vanaf de gekruisigde Christus de wereld in. In lied 303 wordt dat ook zo gezongen en beleden. De kerk dankt haar leven aan de dood van Christus, haar bruidegom. En rondom die twee sacramenten, rondom doop en avondmaal, bouwt de Heere God een nieuwe Eva, zo gezegd. Een vrouw, een bruid voor de tweede Adam, een bruid voor Christus. Kijk, en dan zijn we ook weer meteen helemaal in het Nieuwe Testament. Want de bruid van Christus, dat is een term die wordt heel vaak gebruikt. Ook veel later nog, in de Openbaring bijvoorbeeld en in de brieven. Als een term voor de kerk. Kerk als bruid van Christus. Kerk als een gemeenschap der heiligen. Of zoals iemand schreef, een gemeenschap rondom het heilige. Rondom Christus. Rondom het woord. Rondom de doop. Rondom het avondmaal. Niet voor niks dat je in elke kerk die drie altijd bij elkaar in de buurt ziet. De doop, het avondmaal en het levende woord. Daar begint de kerk. Oké, zeg je. Dat is misschien wel mooie en diepzinnige theologie. Maar kan het misschien niet ook nog wat simpeler, wat eenvoudiger? Kun je niet gewoon veel beter en eenvoudiger over de kerk spreken als over twee of drie in Jezus' naam samen? Die woorden uit Matteüs 18, die worden inderdaad ook heel vaak door mensen gebruikt om een soort definitie van de kerk te geven. En het liefst merk ik inderdaad vaak door mensen die van eenvoud houden. Twee of drie in Jezus' naam, waarom zou je het moeilijker maken? Dat is al genoeg om van kerk te spreken. En in een tijd waarin veel kerken krimpen, is dat bovendien een bemoedigende gedachte natuurlijk. Je hoeft niet eens met 200 of 300 mensen bij elkaar te zijn, willen sprake zijn van de kerk. En dat is ook zo. De kerk kan zijn waar twee of drie mensen samen zijn. Dat klopt. Maar toch is dit wel een hele vluchtige en losse opvatting van wat de kerk is. Twee of drie in Jezus' naam samen. Dat is even een flits, een moment, een paar mensen tijdelijk bij elkaar. En daarna, als iedereen dan weer naar huis is, waar is de kerk dan gebleven? En bovendien, als je dit stuk goed leest, dan merk je dat die woorden van Jezus niet bedoeld zijn als een soort kant-en-klare definitie van de kerk. Nee, ze staan in een heel bepaald kader. Kijk maar. Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt. Zo begint Jezus dit stukje, vers 15. Met andere woorden, dat gebeurt dus. Daar moet je helemaal niet gek van opkijken. Dat is gewoon een kwestie van afwachten. Broeders en zusters in christelijke gemeenschappen, in kerken, ook in deze kerk, zondigen tegen elkaar. Dat is geen bewijs van het feit dat de kerk niet deugt. Geen bewijs van het feit dat het evangelie een vergissing is. De kerk is er niet om ons een leven te garanderen waarin nooit iets fout gaat. Nee, er gaat altijd wel iets fout. Het punt is, wat doe je als er iets fout gaat? En daar gaat het Jezus om in dit stuk. Hoe kan jouw en mijn zwakte, hoe kan onze zonde, hoe kunnen onze ditjes en datjes omgevormd worden en veranderd, getransformeerd tot een venster op God? Hoe kan te midden van al ons dagelijkse gedoe het evangelie zijn kracht laten zien en zijn werk doen? En dan komt er heel opvallend een officieel stappenplan van Jezus. Dat is uniek in het evangelie. Nergens geeft Jezus over welke kwestie dan ook maar zo uitgebreid en zo gedetailleerd aan wat ons te doen staat. Wat moet je doen als een broeder of zuster zondigt? Nou, stap 1, ga erop af. Als er iets is tussen jou en een ander, hoe klein misschien ook, krop het niet op, maar ga erheen. Niet eerst bij een ander je beklag doen, nee. Hou het klein, zegt Jezus, onder vier ogen. Bel iemand op, stuur hem een appje, zeg, kunnen we even praten? Kunnen we een gesprek hebben met als doel dat het contact tussen ons weer beter wordt? Want daar gaat het om. Het gaat om behouden voor de gemeente, zegt de Bijbelvertaling die wij lazen. Terugwinnen, staat er eigenlijk. Nou, dat is in ieder geval een woord dat relatie uitdrukt. Daar begint het dus mee. Maar als die eerste poging strandt, zegt Jezus, dan is er stap 2. Dan ben je nog niet klaar, nee, dan haal je er een ander bij en desnoods 2. Een onafhankelijke getuige haal je erbij. Die zowel jou als de ander kritische vragen kan stellen. Stel nu dat dat ook nog niet goed uitpakt. Dan, stap 3, dan trek je de kring nog wat breder. Dan maak je je punt in het openbaar. En dan nog steeds is het geen kwestie van winnen of verliezen. Van gelijk hebben of gelijk krijgen. Het gaat om de relatie. Je wilt met elkaar bereiken dat de ander tegen je zegt, dank je wel. Zo had ik het nog niet gezien. Of, ik ben blij dat je dit zegt. Wil je me helpen, zodat ik het kan veranderen? En als zelfs dat niet werkt, zegt Jezus, is er nog een vierde stap. Dan behandel je die ander als een heiden of een tollenaar. Wat betekent dat? Is dat een excuus om vervolgens iemand nooit meer een blik waardig te gunnen? Nee, helemaal niet. Jezus noemt hier twee voorbeelden van mensen die in hun geloof en hun levensstijl op behoorlijke afstand staan van de christelijke gemeenschap. Eigenlijk zo ver dat je merkt dat je niet echt meer een gemeenschappelijke taal hebt. Geen common ground. Niet iets waar jullie samen je elkaar op kunt laten aanspreken. In zo'n situatie is er meer nodig dan overtuigen. In zo'n situatie is er meer nodig dan mensen ten opzichte van elkaar kunnen bereiken. De heiden en de tollenaar. Het is vast geen toeval dat precies de mensen zijn die Jezus het vaakst en het graagst opzoekt. Met andere woorden, die situaties die kun je het beste aan hem zelf overlaten. En dan pas komt die zin waar wij zo graag van houden. Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik zelf in het midden. Twee of drie samen in Jezus' naam. Als een gemeenschap waarin dus de vergeving centraal staat. Je voelt wel, twee of drie, dat heeft dus niks te maken met de omvang van een christelijke gemeenschap. En het is dus ook niet een soort minimumdefinitie van wat de kerk is. Het is wel een hele beslissende, nadere invulling van wat de kerk is. Kerk is een gemeenschap rondom Christus waar vergeving met een hoofdletter V wordt geschreven. En daarom is het ook zo'n geniale greep van de catechismus om die drie dingen, de kerk, de gemeenschap der heiligen en de vergeving van de zonde, niet los van elkaar te knippen, maar in één hoofdstukje samen te brengen. Zodat wij aanvoelen dat die drie allemaal bij elkaar horen. En niet los van elkaar verkrijgbaar zijn. Want inderdaad, de kerk is bepaald geen volmaakte gemeenschap. Als je naar de praktijk kijkt, zijn er genoeg redenen om nooit meer een goed en groot woord over de kerk te spreken. Maar vanavond leren wij om aan de goede kant te beginnen. Als het over de kerk gaat, moeten we beginnen bij Christus. De kerk is van hem en begint bij hem. En als je daar begint, ja, dan valt de rest van de puzzel ook wel op zijn plek. Gemeenschap der heiligen, dat is dus niet een soort samenkomst van ideale mensen. Nee, de gemeenschap der heiligen is de plek waar zondaars worden bemind. Waar jij mag beleven dat God nooit meer denkt aan jouw zonde. Kerk is de plek waar je Gods genade mag ervaren. Waar je je niet mooier voor hoeft te doen dan je bent. Waar je je niet voortdurend hoeft te vergelijken met anderen. Waar je mag worstelen met jezelf. Met de dingen die je in je leven maar moeilijk klein kunt krijgen. Kerk is de plek waar je vrijspraak ontvangt. Kerk is de plek waar je wonden worden genezen. Kerk is de plek van waaruit de genade van Christus de wereld instroomt. En als je dat begint te beseffen, krijg je ook een beetje een glimlach om je mond als je die vraag van Petrus hoort. Hoe vaak mag mijn broeder of zuster tegen mij zondigen? 7 keer? Zeven keer is toch al heel wat? Nee, lieve Petrus, zegt Jezus. 70 keer 7 keer. Kerk is de plek waar we merken dat God een hele lange adem heeft. Halleluja. Amen. Wij belijden samen ons geloof. Ik stel voor dat we daarbij gaan staan. We stemmen in met het geloof van de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En we zingen op deze zondag, waarop we ons ook proberen te binnen te brengen dat de kerk niet bij ons begonnen is, maar bij de weg die God met Israël is gegaan en dat wij daar als heidenen aan toe zijn gevoegd. Daarom zingen we Psalm 87, straks als antwoord op onze geloofsbelijdenis. Zeggen wij samen de woorden van het geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Sticht God zijn heilige steden. Zij heeft zijn orde.
Laten we samen God danken met en voor elkaar bidden. Heer onze God, u bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. U bent de God van Israël en de Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u vanaf het begin van de wereld altijd bezig bent met de kerk. Wij danken u dat er uit het lichaam van Jezus Christus, uw Zoon, een stroom de wereld ingaat. Een stroom die de kerk van leven voorziet en onderhoudt. Zodat in deze wereld gemeenschappen kunnen zijn waar we weten wat vergeving is. Waar we weten hoe moeilijk dat is. Waar we weten hoeveel de vergeving u gekost heeft. En waar we oefenen om het met 2 of 3 of meer mensen samen in uw naam uit te houden. En uw toekomst tegemoet te zien en te verwachten. Wij danken u voor het geheim van de kerk dat begint bij u. Help ons om wat minder vaak ik en wij, onze kerk en onze gemeente te zeggen. Ons geloof zou er zomaar door kunnen verpulveren. Help ons om groot te spreken over de kerk en over het geheim daarvan. En dat te merken dat ons eigen geloof daar ook van opknapt. Zegen ons zo, Heere God. Wij danken u dat de weg die u met Israël gegaan is nog niet afgelopen is. We verlangen ernaar dat alle heidenvolken waar wij bij horen, eens in het visioen van Psalm 87... dansend over straat kunnen gaan. Zingend en spelend op uw nieuwe aarde. Zegen ons zo deze avond. Geef dat we de zegen die wij hier hebben opgedaan deze dag, de nieuwe week, mogen indragen. Als we morgen weer op school zitten of op college, als ons werk op ons wacht, als we onze plek weer innemen te midden van onze vriendenkring, onze kring van collega's en buren, familie, help ons om dan iets van het geheim van de kerk mee te nemen en daaruit te leven. Geef, Heere God, dat ook vanuit deze kerk, de Jacobikerk hier in Utrecht, en vanuit alle andere kerken waarmee we ons verbonden weten, stromen van zegen de stad in mogen stromen. En als dat niet gebeurt, geef ons dan de moed om tot onszelf in te keren. En ons af te vragen hoe het komt dat het niet meer stroomt. Hebben we het misschien te veel ik gezegd? Zijn we te veel met onszelf bezig? God, vergeef het ons. En hoor ons gebed. Als we in stilte die dingen voor u neerleggen die een ander voor ons niet zeggen kan. En hoor ons als wij samen de woorden zeggen die u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemiddag gemeente, mijn naam is Dominique Prins, vandaag diaken van dienst. Namens de diaconie wil ik graag de collecte toelichten. De eerste collecte is voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat Israël. Deze zondag is het Israëlzondag. Juist vanwege de oorlog kan deze zondag ook moeilijk voelen voor ons. We willen gebed vragen voor de huidige situatie in Israël. We bidden om vrede en om een nieuwe generatie die krachtig is. Een generatie die ondanks al het verdriet en trauma wil werken aan vrede en elkaar wil leren kennen. Het Rossing Center werkt daar al jaren aan. En dat werk willen we via Kerk in Actie ondersteunen. Juist ook nu. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. De opbrengst van deze collecte is voor de opbouw en het in stand houden van de wijkgemeente. De zendingscollecte is dit kwartaal voor Transworld Radio. De grote kracht van kleine luistergroepen. Transworld Radio laat wereldwijd het evangelie klinken via radio en internet. Ook op plaatsen waar zendelingen niet kunnen komen. De programma's sluiten aan bij de taal en de cultuur van de luisteraars en brengen hoop en geloof, vaak in samenwerking met de plaatselijke kerken. Samen dragen we eraan bij dat het licht van onze Heer Jezus Christus hoorbaar wordt tot in de verste uithoeken van de wereld. We kunnen de collecte op de volgende manieren geven, via de QR-code die u vindt op de liturgie, via de kerkapp of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegene u en uw gaven.
Dat brengt ons bij ons laatste lied. En dat is lied 319. Looft God die zegent al wat leeft. Looft God die stuurt het schip van de kerk. Looft God die ons aan tafel vraagt. Gezang 319. Er is dus nog gelegenheid om hier even te blijven. We starten een nieuwe traditie. Tenminste, dat is de bedoeling elke eerste zondag van de maand. Een kleine zondagmiddagborrel bedoeld om aan gemeenschap en nieuwe ontmoetingen te werken. Dus voel je vooral vrij en uitgenodigd om daarbij aan te sluiten. Richt je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.